1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 20. Het thema is: Paulus getuigt klip en klaar van de opstanding van Jezus Christus. In deze tekst drie hoofdmomenten. In de eerste plaats de ontkenning door de Griekse filosofie en de verlichting. Daar wil ik het onderscheid tussen laten zien dat het nog erger geworden is. Aan het eind van de 19e eeuw, toen de mens in het centrum kwam. Dus de ontkenning door de Griekse filosofie en de verlichting. In de tweede plaats de ijdelheid van ons geloof als Christus niet is opgestaan. Als Christus niet is opgestaan, jongens, sluiten de tent. Misschien een appartementencomplex maken, de geld verdelen. Dus de ijdelheid van ons geloof als Christus niet is opgestaan. En dan komt in de derde plaats Paulus aan het einde met een glasheldere conclusie. Dus Paulus getuigt klip en klaar van de opstanding van Jezus Christus. Ten eerste de ontkenning van die opstanding door de Griekse filosofie en de verlichting, die dus doorwerkt in de wetenschap tot op de dag van vandaag. In de tweede plaats de ijdelheid van ons geloof als Christus niet is opgestaan. En ten derde, Paulus komt aan het einde met een glasheldere conclusie. Dus de ontkenning ten eerste door de Griekse filosofie en de verlichting. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, de opstanding is voor Paulus een ontzettend belangrijk leerstuk. Vandaar dat hij er een hoofdstuk aan besteedt van 58 versen. Zonder de opstanding, zegt Paulus, is het christelijk geloof ijdel, is het zonder inhoud en zonder zin. Het is voor Paulus onmogelijk dat je je christen noemt en dat je niet gelooft in de opstanding van Jezus Christus. Wie niet gelooft dat Christus is opgestaan uit de doden, die is geen christen. Christus is opgestaan. Christus heeft zich geopenbaard en is daarna van de Olijfberg opgevaren ten hemel. Op Gods tijd zal hij alzo terugkomen als rechter van de hele mensheid. En als Christus terugkomt, dan gaat de oude begraafplaats rond het Witte Kerkje op Schokland, de andere begraafplaatsen, ze worden geopend en ze worden opgewekt. Degenen die in Christus ontslapen zijn, in heerlijke gelijkvormigheid aan Christus. En degenen die niet in hem geloofd hebben, zullen opstaan tot een eeuwig afgrijzen. Christus zal alle doden opwekken, ook die op zee gebleven zijn. En de zee gaf haar doden weer. Aangrijpend. En er zijn er ook onder ons van wie het geld van een vader of een grootvader of een oom, die is nooit meer teruggevonden. En dat kan je bezighouden en malen in je hoofd. Maar Voor God zijn ze niet verborgen. Christus zal ze allen tevoorschijn roepen en zijn opstanding is er de garantie van. Nou, en de belijdenis van dit geloofstuk loopt in Korinthe gevaar. Let op, de christenen van Korinthe twijfelen niet aan de opstanding van Jezus Christus. Maar het is voor hen, vanuit hun vroegere denken, zoals ze als Grieken zijn opgevoed, zoals ze thuis geleerd hebben, zoals ze het op school geleerd hebben, ja, is het onmogelijk om te geloven in hun eigen opstanding. Hoe komt dat? Nou, ze denken meer Grieks filosofisch. En ze zien, dat was bij de Grieken de ziel, als het eigenlijke van de mens, en ons lichaam is als een kooi waarin de parkiet gevangen zit. Dus dat is ons lichaam. En sterven betekent dat de ziel bevrijd wordt en losgelaten uit het kooitje van het lichaam. Dus onze ziel bestaat dan wel voort in het dodenrijk, maar met het lichaam is het definitief afgelopen. Die gedachten komen ook in onze tijd tegen. Bijvoorbeeld bij degenen die geloven in reïncarnatie. Het eigenlijke ik van de mens wordt bevrijd en het lichaam, let goed op, gaat als stoffelijk overschot in het graf en verdwijnt. Even tussen haakjes, hier komt het ook niet-christelijke pers steeds meer tegen, dat men heeft zijn stoffelijk overschot is gevonden, of delen van zijn stoffelijk overschot. Ik vind het een afgrijzelijke uitdrukking. Overschot is een kliekje wat overblijft en wat in de kliko gaat. Overschot en nog niet eens, want dat kun je recyclen, is het pak van de yoghurt dat leeg is. Dat doe je in de kliko. En dan is er nog dus het opnieuw groen, opnieuw hergebruiken. Dus zo zagen de Grieken het lichaam. En ze geloven dat hun verloste ziel zal voortleven. Maar het lichaam, dat zien ze niet zitten. Al geloven ze wel dat Christus als uitzondering is opgestaan. Maar wat betekent dan onze opstanding? Nou, dat is onze wedergeboorte. Dan kom je in een nieuwe hoedanigheid van denken. Er is ook nog een andere mogelijkheid. Namelijk dat de mensen in Korinthe geloven dat alleen de mensen die leven als Christus wederkomt, zullen delen in zijn toekomst. Maar dat is juist het bijzondere voor Paulus. God is geen God van de doden. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat betekent dat Abraham, Isaac en Jacob nu leven. Want God is geen God van de doden. Er is nog een derde mogelijkheid. Misschien denken deze Korintiërs dat de opstanding helemaal niet te maken heeft met een toekomend leven, maar alleen met het hier en nu. Het geloven in Jezus maakt nu voor mij het leven tot een opstandingsleven. In dat geval is de opstanding van Christus niet meer dan dat de discipelen een beetje dizzy en verpletterd bij elkaar zitten na Pasen. En dat ineens Petrus zegt, jongens, de Heer moeten we een eind aan maken. We moeten samen verder gaan alsof hij er nog bij is. Zo stond Jezus op in Petrus. Maar er zijn enkele alternatieven van de belijdenis. Ik geloof de opstanding van het lichaam die door de schrift wordt afgewezen. Wel, dan ten tweede het ontkennen van de opstanding sinds de tijd van de verlichting is een ander probleem en heel wat stappen verder dan het Griekse denken. Want sinds de verlichting wil men alleen geloven wat je bewijzen kunt en wat vaker voorkomt. Dat is de nieuwe formule voor de wetenschap geworden. Alleen datgene kan wat vaker voorkomt, wat verifieerbaar is, wat herhaalbaar is. En ga maar door. Dus ook die opstanding van Jezus komt nooit voor, dus kan niet waar zijn. En dan wordt een mens met zijn kennen en zijn kunnen, wat hij mogelijk acht en wat hij heeft meegemaakt, wordt tot norm. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als student in de hervormde kerk moesten we een deel van de praktische opleiding doen aan het hervormd seminarie Heidepark in Driebergen. Door ons wel eens onderling al Heidenpark genoemd. Je liep stage bij een dominee, je gaf catechisatie, daar moest je verslagen van maken, je deed huisbezoeken, moest je een verbatim van maken en dat werd dan op het seminarie besproken. In mijn tijd was daar dokter F.O. van Gennep, een van de opleiders. Hij is in 1979 benoemd door de kerk als hoogleraar praktische theologie aan de faculteit in Leiden. En in 1989 schrijft deze van Gennep in het blad voor geleerden, In de Waagschaal heette dat, schreef hij klip en klaar: ik geloof niet in wonderen en ook niet in de lichamelijke opstanding van Christus. Nou, dat was een steen in de vijver, dat begrijpt u. De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk riep de synode op: distantieer u van deze uitspraak. En ook enkele klasses drongen daarop aan. Maar eind oktober 1989 sprak de provinciale kerkvergadering van Zuid-Holland uit dat er geen leertuchtprocedure gestart zou worden omdat deze opmerking niet de fundamenten van de kerk zouden raken. En dat leidt ertoe dat de synode zegt: laten we in de juni-synode, dus in 1990, een rapport behandelen over de opstanding. Ik was ook toen afgevaardigd naar de synode. Maar het aangrijpende was dat op 31 december 1989 kreeg professor van Gennep een beroerte. En op 10 januari is hij overleden. Dus in juni vond de discussie, ik vond dat zo aangrijpend, plaats met een mens die al in de eeuwigheid was en nu wist hoe het zat. Aangrijpend. En van Genep, dus een door de kerk betaalde hoogleraar, een theoloog. Ik geloof niet in wonderen, ik geloof niet in de lichamelijke opstanding van Christus. En van Genep is niet de eerste die de werkelijkheid van de opstanding loochent. Integendeel, sinds de verlichting hebben diverse vrijzinnige theologen dit al beweerd. Ze kunnen niet geloven in wonderen. Hoe moet toch God al die mensen straks opwekken? Hoe krijgt hij die mensen terug die verbrand zijn of die zijn omgekomen op zee? Wel, bij het wel of niet geloven in de mogelijkheid van de opstanding gaat het eigenlijk om de vraag of u wel of niet gelooft. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Wel, maar hoe gaat Paulus nu de opstanding verdedigen? Hoe gaat hij die bewijzen? Gaat hij bewijzen hoe dat kan? En dat het voor God wel mogelijk is? Nee. Nee. Paulus voert geen enkel bewijs aan. Dan dit ene ding. Christus, hè, wat er op Golgotha gebeurd is, kun je al terugvinden in je Bijbel. Hij is gestorven naar de schriften. En hij is opgewekt naar de schriften. En daar gaat het om. Gelooft u God op zijn woord, ja of nee? Of een moderne theoloog die vanuit zijn eigen kennen en kunnen denkt. Gelooft u de God van de schriften, ja of nee? En daar draait het uiteindelijk op bij elk probleem, jongelui, wat er wordt opgeworpen. Of het nu om de evolutietheorie gaat, om het wonder bij de Schelfzee of Jona in de grote vis, of wat dan ook, geloven wij het woord van God? En geloven wij dus God op zijn woord? Ja of nee? En als we hieromheen draaien, middels allerlei verklaringen, wat zullen we vastlopen? Want het is ongeloof. Dat God niet gelooft. En met dat ongeloof kom je eeuwig omzalig, de jongen, het meisje, de man, de vrouw, die God gelooft op zijn woord. Die met Hebreeën 11, vers 3 het geloof ontvangen heeft. Dat inziet dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het geloof verstaat dit. Omdat het geloof de schriften, de waarachtigheid van het spreken van God beaamt. En jonge vrienden, de evolutietheorie, het is nog steeds een theorie. En in zijn dagboek heeft Darwin zelf geschreven: ik ben bang dat mijn theorie niet waar is, maar ik wil dat het waar is, want ik wil geen God die mijn rechter zal zijn. En bovendien, er is maar één stukje in de Bijbel wat de Heer met zijn eigen vinger geschreven heeft, dat zijn de 10 geboden, en daar schrijft God in het 4e gebod, die de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen heeft en hij rust op de 7e dag. Met zijn eigen vinger. Je moet toch wel lef in je lijf hebben om te zeggen, ja, maar dat zie ik toch anders. Bovendien, je haalt heel de constructie van de Bijbel onderuit. Christus die zegt, vanaf de begin is het zo niet geweest. Hij gelooft in Adam. Hij gelooft dat Eva geschapen is uit Adam. En ga maar door. Heel de Bijbel door is dat het dragende gebinte. Wat aangrijpend als je dat terzijde stelt. En dan spot ik. Dan zeg ik, nou jongens, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, als er ook nog miljarden jaren ontwikkeling aan vooraf moet gaan, dan duurt het nog wel een poosje. Maar ik geloof in God, de Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dus dat is het eerste. Hebben we leren denken uit het woord? Om gehoorzaam en gelovig ons denken hierdoor te laten leiden? Of denken we met ons verstand over het woord? En dan zei ik, jongelui, als ik over het woord denk, dan ga ik soms lachen. Kom je bij de tandarts in de wachtkamer, snoep verstandig, eet een appel. Open je je Bijbel en zegt, het is de vrucht, er staat niet appel, maar een vrucht. En daardoor is de dood in de wereld gekomen. Als ik erover denk, maar als ik eruit denk, dan proef ik de liefde van God en de wijsheid van God. Dat hij zo'n eenvoudige opdracht gegeven heeft om te laten zien dat wij hem vertrouwden en hem wilden dienen en hem God wilden laten zijn tegenover de Satan. Dan wordt het zo'n machtig wonder. Denkend vanuit het woord. Denken we erover of denken we eruit? En dat geldt het hele Bijbel. Het geldt ook 1 Korinthe 15 vers 3. Waar Paulus schrijft, want ik heb u het lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften. Geloof je dit alleen omdat de schrift het zegt? Dat is voor het geloof het enige houvast. Wat de gelovige ziel ziet in zichzelf en wat het geweten hem voorhoudt, dat gaat er dwars tegenin. Er is geen andere reddingsboei dan het woord van God zelf. Dat betekent niet dat God ons, dat in de kerk mensen zitten die zich door God alles laten wijsmaken. Integendeel, wat de Heere spreekt gaat niet tegen het verstand in. We zijn hier niet geroepen om onzinnige dingen te geloven, maar we geloven hier wel dingen die ons verstand te boven gaan. Dat is wat anders. En van Gennep en andere geleerden tussen aanhalingstekens proberen er fabels van te maken. Zoals Nico Terlinde met het verhaal gaat. Het is niet echt gebeurd, maar het is wel waar. Wat een onzin. Ze maken de Bijbelse boodschap tot een sprookjesgenre. Bij de kern, de clou. Wij de clou uit moeten proberen te halen. Het is niet echt gebeurd, maar het is wel waar. Maar zo ligt het niet. Het gaat om waarheid. Het gaat, ook het grootste deel van de Bijbel, is geschiedenis. Is niet een leer die ons wordt opgedrongen. Het grootste gedeelte van de Bijbel bestaat uit geschiedenis. Het is gebeurd in de geschiedenis. En omdat God daarin ingrijpt, is het heilsgeschiedenis. Paulus zet het op een rij. En dit luistert nou. Wij worden door dit evangelie zalig. Als we vasthouden aan datgene wat de apostel ons heeft verkondigd. En wat is de inhoud ervan? Wanneer we nou zalig? Wat moet je meegemaakt hebben? Wat moet je geloven? Nou, Paulus maakt een prachtige vergelijking in Romeinen 4. Hij zegt, je moet eens kijken naar Abraham, hè. Daar lees je in Genesis en God rekende het hem tot gerechtigheid. Wat heeft God nou hem tot gerechtigheid gerekend? Hoe kwam Abraham aan de vergeving van de zonde? Nou, zegt Paulus, dat was in die nacht, hè. Toen hij naar buiten ging en er lag geen kind in de wieg en er zou nooit een kind kunnen komen, had de dokter ook gezegd. En God zei in die nacht, uw zaad zal zijn als de sterren aan de hemel. Als de korrels van de zand aan het strand. Dat was in die tijd wetenschappelijk een flutopmerking, stomme opmerking. Want de geleerden kenden maar 1000 sterren. Nou, 1000 is nooit gelijk aan de korrels zand die ontelbaar zijn. Maar in onze tijd is het ontdekt. Die Nederlandse ruimtevaart, ik hoor hem nog op Radio 1 zeggen. De melkweg, het heelal is zo groot. Zo groot, zei hij. Er zijn meer sterren aan de hemel dan korrels zand aan het strand. Zo zal uw zaad zijn. En dan lees ik heel simpel. En Abraham geloofde God. Dus Abraham zei, ik weet niet wat moet, vrouw. Maar er komt een kindje in de wieg. Dat rekende de Heer hem tot gerechtigheid. En dan gaat Paulus in Romeinen 4 het doortrekken. Hij zegt, dat gebeurt met jou en met mij nou ook. Wanneer? Als we geloven wat God zegt in de dood van Christus. Wat heeft God gezegd op Golgotha? Hij is overgeleverd vanwege jouw ongerechtigheid. En dan nog iets. Als we geloven wat God zegt in de opwekking. Wat dan? Hem heb ik opgewekt om jullie rechtvaardig te maken. Dus Abraham geloofde wat God zegt over het kindje in de wieg. En gerekend tot gerechtigheid. En God rekent ons tot gerechtigheid als we amen zeggen. Christus is gestorven. Voor onze ongerechtigheid. Christus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat betekent niet dat God alles kan wijsmaken. Integendeel. Wat God zegt gaat niet tegen mijn verstand in. Maar het gaat ons verstand te boven. Zo zet Paulus het op een rij. Dan de tweede gedachte, de ijdelheid van ons geloof als Christus niet is opgestaan. We keren weer terug naar de situatie in Korinthe. En dan doet Paulus een scherpe uitspraak in hoofdstuk 15 vers 12 over de Griekse filosofie. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding van de doden is. En dan keert hij het in vers 13 om. En als er geen opstanding van de doden is, is Christus ook niet opgewekt. Het lijkt wat absurd. Dat Paulus de opstanding van Christus dan ook teniet doet. Hij zegt, dat is dan ook niet gebeurd. Maar het is wel de consequentie. Want Christus is de eersteling. De eersteling. Die met ziel en lichaam uit de doden is opgewekt. Als eersteling is hij ook teken en zegel van wat God nog gaat doen en volbrengen aan alle die van Christus zijn. Hij is direct verbonden, Christus, met elk van die scharen die niemand tellen kan. Ze zitten allemaal aan hem vast. Ze zitten aan zijn opstanding vast. En vandaar dat Paulus het omkeert. Als wij Christus niet in zijn opstanding zullen volgen, dan is de opstanding van Christus van geen enkele waarde. En dit teken, logenen, betekent de ontkrachting van heel het evangelie. Daarom keert Paulus de zaak om. Hij wil duidelijk maken dat het niet mogelijk is om het evangelie te geloven met uitzondering van de opstanding. Dat zou vreselijke consequenties hebben. Paulus wint daar geen doekjes om. Als onze opstanding onmogelijk is, dan is ook de opstanding van Christus onmogelijk. En wie dus niet beamen kan dat alle doden zullen opstaan, moet geen uitzondering maken voor Jezus Christus. Maar heel nuchtere conclusie trekken, Christus is ook niet opgewekt. En die moet dan maar glashard zeggen dat dat lichaam van Jezus ondertussen in het graf al helemaal vergaan is. En laten we dat dan niet verbloemen met mooie woorden. Als de dood van het lichaam betekent dat het definitief dood is, dan is ook het lichaam van Christus definitief dood. Maar trek dan ook de conclusie. En dat doet Paulus in vers 14. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Paulus zet het heel nuchter, helder neer. Als Christus niet is opgewekt. Nou, dan zijn al die preken van ons. Gooi ze maar in de kachel. Flut, verhaaltjes. Dan is het leeg, zegt Paulus. Nou, zoals een leeg beukennootje. Het lijkt wat, maar je pelt het open. En er zit er niks in. Hij zegt dan, en dan zijn wij als apostelen een stelletje oplichters. Hij zegt in vers 15, dan zijn we valse getuigen van God. Want wij getuigen van God. God heeft zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. Maar hij heeft hem niet opgewekt. Als die tegensprekers gelijk hebben, zegt Paulus, dan hebben we u allemaal te grazen genomen. Met een verhaaltje uit de duim. We hebben als fundament gelegd dat Christus is opgestaan. Van wie nu blijkt dat hij helemaal niet is opgestaan. Gooi alle preken maar in de vuilnisbak. Allemaal. En wat nog ergens, jullie geloof dat op die prediking stoelt, is net zo ijdel. Zo simpel ligt het. Als Jezus niet is opgewekt, om onze rechtvaardigmaking, als het geen Pasen gekomen is, dan ligt hij nog in het graf. En liggen wij nog in het graf van onze zonde. Want de bevrijding uit de macht van de zonde en de schuld van de zonde is gebaseerd op de opstanding van Christus uit de doden. Want aan de gemeente van Efeze heeft Paulus geschreven dat God door het evangelie van de opgewekte Christus hen heeft levend gemaakt met dezelfde kracht waarmee hij Christus heeft opgewekt. En de Romeinen heeft hij geschreven dat Christus is opgewekt uit de doden om onze rechtvaardigmaking. En in de opwekking van Christus heeft de Vader uitgesproken: het offer van Christus is volkomen. Ik ben er tevreden mee. En wie gelooft wat God in die opwekking van Christus zegt, wordt het gerekend tot gerechtigheid, zoals Abraham zijn geloven van de belofte gerekend werd tot gerechtigheid. Maar als die opwekking niet heeft plaatsgevonden, dan zijn wij de vruchten ervan ook niet deelachtig. Dat is wat, en trek de lijn maar door. Dan is het nog erger, dat formuleert Paulus in 1 Korinthe 15, vers 18, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Mensen, als dat niet waar is. Als Christus niet is opgestaan, dan is Adam verloren. Dan is Abel verloren. Henoch verloren. Noach verloren. Mozes verloren. David verloren. Jesaja verloren. Jeremia verloren. Simeon verloren. Stefanus verloren. Dan is je vrouw, die heen ging in dat vertrouwen op de zaligmaker, verloren. Dan is die je man, voor wie zondag 1 zo sprak, verloren. Dat is wat, het een zit aan het ander vast. Als de opstanding niet mogelijk is, is Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is er door Golgotha niets veranderd. En wat is dan de conclusie van die logische redenering? Dat schrijft hij in vers 19. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan bestaat de gemeente van Jezus uit een stelletje beetgenomen zielepieten. We zijn beetgenomen en onopgelicht. Niet meer en niet minder. En u? Het is net als met een kind dat zit te bellen blazen. Van die mooie grote bellen blazen met al die kleurtjes er doorheen. Patsch. Zeebel weg. Kleuren weg. Alles weg. De dood wacht als een gevangenis. En dan, nou hier niets en daar niets. Dan had Karl Marx gelijk met zijn religie is het opium van het volk. En door de mens zelf gecreëerde roes om zijn problemen te omzeilen. Arme stumpers die het evangelie als opium gebruikt hebben. Of ze zijn nog aan deze kant van het graf met een kater wakker geworden. Of ze zijn niets en in het niets vergaan. Dan is de inhoud van de kranten de enige werkelijkheid. Aardbeving, ontvoeringen, verkrachtingen, oorlogen, doden, epidemieën, drones, vult u maar in. De dood heeft dan het laatste woord. Het woord van God, Jezus Christus, is dood. Wel, Paulus getuigt klip en klaar van de opstanding van Jezus Christus. Paulus komt ten derde aan het einde met een glasheldere conclusie. Als Paulus het faillissement heeft willen laten zien, als je meegaat met de Grieks filosofische redenaties, dan zet hij in vers 20 de bezuin aan de mond. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Geliefden, wij zijn geen valse getuigen. We zijn geen holle, lege vaten die hard klinken als je erop slaat. Wij getuigen van wat God gedaan heeft. Ja, wat God gedaan heeft voor het geslacht van Adam. En het leven van Christus heeft ons een levend geloof geschonken. Zijn onvergankelijke leven is in ons. En zijn leven is een leven dat niet ophoudt aan de grens van dit leven. Hij heeft beloofd en wij geloven zijn belofte wat hij in Johannes 11, vers 25 en 26 tegen Maria heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was die gestorven. En in iedere die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Martha, geloof je dat? En de gelovigen mogen zeggen, ja, Heer, wij geloven. Zelfs als het lichaam uitgemergeld ligt op het ziekbed dat sterfbed wordt. En alles getuigt van de dood, mag het leven geloofd worden. Het eeuwige leven. Ja, dat is wat het doopwater uittekent en heeft uitgetekend. Wij zijn niet, ik heb misschien wel eens gezegd, kijk, ik zou het mooiste vinden. Een groot doopvond. Een beetje diep. En dat ik het kindje, en dan zonder kleertjes, zo onder water zou doorhalen. Dat zou het symbool zijn. Hier de dood in, maar daar de dood achter de rug. Toch ben ik blij dat het zo niet is. Ik zie al die honden zo boos naar me kijken en zelfs zou ik de spanning hebben. Ik mag niet laten glippen. Maar het zou het wel uittekenen. Machtig mooi. Wij zijn niet meer in onze zonde. Wij die in Christus geloven. Wat een machtig geheim. Enkel door het amen zeggen op wat God gezegd heeft in de opwekking van Christus uit de doden, zijn wij rechtvaardig voor God. Zijn leven is ons leven. Zo mag iedere gelovige zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En laten alle die geloven ook een dikke streep zetten onder de woorden, is de eersteling geworden. Vers 20 in het midden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Het is de eerste korenschoof op het land, op de akker van de doden. Het zaad dat in de aarde ging gestorven is, heeft vrucht gedragen. En dat betekent, die ene schoof zingt het lied dat al die schoven zullen volgen. De opstanding tot een eeuwig leven. Alle doden die geloven worden opgewekt. Er zal wel onderscheid zijn, geliefde. Ook op de begraafplaats van Urk. Een opstanding van de ongelovigen ter verdoemenis. En de opstanding van de gelovigen ten leven. Johannes 5 vers 29. Die opstaan in het geloof zullen aan Christus gelijk zijn in heerlijkheid. En dan is dat onze hoop in Christus. Een opstanding ten leven. Door de eersteling Jezus Christus is ons geloof niet ijdel. Mogen ook vandaag belijden. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Halleluja. Christus is opgewekt. En daarom zijn niet verloren degenen die in hem ontslapen zijn. En ze zijn ook niet dood. Hun lichaam rust onder de steen. Onder de grond het vergaat. En stel u nou maar niet voor hoe dat eruit ziet. Het is als met het graan. Dat sterft en langs die weg tot leven komt. We moeten niet naar beneden blijven kijken. De zon der gerechtigheid breekt door over de dode akker. De akker der doden wordt tot akker. Eens als de bazuinen klinken, zullen de graven worden geopend, ze zullen tevoorschijn komen in heerlijkheid. En nu, ze zijn niet dood. Dat gevoel, die stoel is leeg, de keuken is leeg, je mist de geluiden. Maar ze zijn niet dood. Ze juichen voor de troon van God, ze zijn vooruit gegaan en verhuisd naar het huis van mijn vader in heerlijkheid. Hun ziel juicht voor de troon, voor uw troon en hier beneden. Het is onmogelijk om zogenaamd wel in Christus te geloven en niet de opstanding uit de doden te verwachten. Dat kan niet. Ja, maar als Christus de dood heeft overwonnen, waarom sterven de gelovigen dan nog? Waarom moeten ze nog begraven worden? Waarom blijkt de overwinning van Christus nog niet over uit de vernietiging van de dood zelf? Waarom? Omdat God een orde heeft vastgesteld. Waarom? Daar is God God voor. In zijn onuitputtelijke wijsheid. God heeft een orde gesteld. Christus strijdt tegen de vijanden. En dan vooral die vijanden in de openbaring, de paarden die over de wereld gaan. De dood, de honger, de oorlog en de angst. En ga maar door. Christus zal ze allen neerleggen. Aan de voeten van God. In een definitieve overwinning. En als dat gebeurd is, pas dan zal Christus de dood er niet toe doen. Vers 26, de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Geliefde, dit maken we allemaal mee, zoals we hier zijn. Dit maken we allemaal mee. Ook degene die thuis, die niet meer kunnen komen thuis. Dit maken we allemaal mee. Maar wat een onderscheid tussen de opstanding ten leven, dat je uit je graf tevoorschijn komt, of van de bodem van de zee. En hoe kom je dan, die in Christus zijn komen, in volmaakte heerlijkheid, net als hij was of is. Ze durfden, niemand durfde hem te vragen wie die was. Ze wisten wie die was en toch was die zoveel heerlijker. Dat is het geheim. Ja, dit maken we allemaal mee. Maar wat een onderscheid. Hoe kan dat? We worden alle met één doop gedoopt. We horen alle hetzelfde evangelie. Weet u wat het verschil is? De Heer heeft zich waarachtig aan ieder van ons verbonden. Echt waar. En alle zien wij die rode gloed. Aan de horizon van de geschiedenis, de rode gloed van Jezus' wederkomst. Maar bij de een is het kruisteken van de doop dof geworden. Omdat u niet leeft met de koning, niet verlangt naar de koning. En bij de ander mag het schitteren. Het verschil wordt gemaakt door het wel of niet verbonden zijn van onze kant aan de Heere. Het verschil is dat er wel of niet je vinger omhoog gaat als er gezongen wordt, wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. De Heere wil ons hart vernieuwen. Hij heeft zijn belofte verzegeld aan ons voorhoofd. En wat brengt het een winst als u zich overgeeft? Kus de zoon. Kom nou, kus hem. en neem hem aan uit de handen van de Vader. U wilt mijn verlosser zijn. Zijn leven wordt dan ons leven. En alles wat hij verworven heeft, wordt ons uitgedeeld. De vergeving der zonden en het recht en eeuwige leven. Kust u de Zoon? Amen.